onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd bij den voortgang van God den Vader en van Jezus Christus den Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij lezen nu samen uit het woord van God uit het boek der psalmen, psalm 25.
Een psalm David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen, zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijn heil. U verwacht ik den ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonden mijner jongheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in den weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal den zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die den Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op den Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijn harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heere, getrouwe en waarachtige verbonds Jehovah, die u alzo aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob bekendgemaakt hebt, en die u verbond houdt naar uw belofte, tot in het duizendste geslacht, waar wij ook heden de getuigen van mogen zijn, als we zijn samengekomen in uw huis, rondom uw geopend woord, rondom de boodschap van uw heil, die gij ons brengen wilt. Dan zijn wij de getuigen van uw trouw, die nimmer vergaan zal, en die altijd maar blijft roemen tegen onze ontrouw. Want een week is weer voorbij gegaan. Een week met al zijn zorgen, met al zijn moeite, maar ook een week met al zijn zonde. Zonde in ons hart, die we persoonlijk tegen u bedreven. Zonde die we begaan hebben tegenover onze naaste. De zonden in ons huis en de zonden op ons werk. De zonden in onze gebeden en de zonden in onze twist en in onze toren. O, als ge licht geeft in onze ziel, dan zullen we het van harte belijden. Treed niet met ons in het gerichte, o God. Want wij kunnen voor u niet bestaan om al onze zonden. Nochtans naderen we tot u in uw huis, omdat u ons geroepen hebt, omdat u ons vanmorgen door uw ambten vergaderd hebt rondom uw woord, en omdat u niet roept degene die rein zijn in hun eigen ogen, maar omdat u zondaren roept tot de gemeenschap met u in Christus. Heere, daarom hebben we ook vrijmoedigheid in ons hart om tot u te naderen. Daarom is er ook iets van uw vreze gewerkt in het hart van uw kinderen, om al is het dan dat we uw geboden hebben overtreden, en al is het dan dat we u op menigerlei wijze smarten hebben aangedaan, dat we toch weer tot u mogen komen als uw geliefde kinderen, die gij niet zult verstoten, omdat u hem verstoten hebt, de zoon van uw liefde, omdat u Jezus hebt overgegeven tot de dood, ja, tot de schandelijke dood van het kruis, opdat wij, zondaren en zondaressen, door hem een toegang hebben zouden tot u, en door uw geest en woord weer tot kinderen Gods zouden worden aangenomen. Heere, geef ons in dat besef voor uw aangezicht verschenen te zijn. Dan zullen de zonden ons diep smarten. Dan zal er een hartelijke bekentenis zijn van onze overtredingen voor u. Maar dan zal de zonde toch de toegang tot u niet beletten. Dan zullen we door mogen breken door het zaligmakend geloof tot de troon van uw genade, om geholpen te worden en gered ter bekwamer tijd, om barmhartigheid en genade te mogen verkrijgen van u. Die God die het in zijn woord ons toeroept, kom tot mij. En al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Heren, als we dan ook ons gesteld hebben onder uw woord, zou u dan uw woord zo willen zegenen, dat ons hart eronder verbroken werd, dat we innerlijk werden aangedaan, dat ons gevoel door uw genade werd opgewekt, om recht te zien wie gij zijt, voor ons ontrouw, maar om ook oprecht te mogen zien wie dat wij zijn, altijd weer opnieuw, zondaren. Heren, dan zullen onze ogen niet hoog en ons hart niet verheven zijn. Dan zullen we iets van die kinderlijke gestalten omdragen die gij werkt in ootmoedigheid tot u naderende. Dan zal uw naam verheerlijkt worden in ons leven. Maar dan komt er ook een innerlijke betrekking in onze ziel om weer recht voor u te mogen leven. Om weer in uw wegen te mogen gaan. Dan krijgen we u met uw inzettingen zo hartelijk lief, heren. Want hiertoe hebben u ons toch geformeerd opdat we uw lof zouden vertellen. Opdat in ons leven iets van de heerlijkheid van uw genade geopenbaard zou worden. Opdat we als uw gemeente als een lichtend licht en als een zoutend zout zouden zijn in het midden van de wereld. Heren, dan moeten we ons schamen als we zien wie dat we zijn. Dan is alles zo gebrekvol en zo vol met tekorten. Maar toch komen we tot u, o God. Omdat we weten dat uw barmhartigheden groot zijn. En omdat we weten dat gij met een schuldig volk u verzoent. Die zonder u niets kunnen doen. En die zonder de wezenlijke geloofsgemeenschap geen vruchten kunnen dragen. Maar heren, waar zullen we dan naartoe gaan als tot u alleen om dat wel te kunnen? Want bij u is wijsheid en gij zijt uw kerk gegeven tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. O, wil dan ook in deze uren er ons iets van openbaren, heren. Ge kent ook het hart van al onze jongens en onze meisjes en onze kinderen. En ge weet ook hoe dat zij hier gekomen zijn. Heren, laat ze ook iets van mogen meenemen. Laat er iets van mogen opvangen in het binnenste van hun hart wat ze mee zouden dragen de week weer in. Om het te overdenken en om het ijverig te betrachten. Om hun hart te zetten op de dingen van uw koninkrijk terwijl al het zinnelijke voorbij gaat. En de wereld niets nalaat dan een lege ziel, een verzondigd leven en het eeuwige vuur. Maar daar in uw vrezen de ware blijdschap gesmaakt wordt. Die hartelijke verheuging die de kinderen deze wereld niet kennen. Maar die gij openbaart aan degene die u vrezen. Gedenk ook al uw kinderen, heren. In alle onderscheiden standen des levens. U weet wel wat ze behoeven. U weet wel hoe moeilijk het vaak is om aan u vast te houden. Om op u te blijven vertrouwen als het nacht wordt in ons leven. Als de zon der gerechtigheid zijn stralen verbergt in onze ziel. Als we als in tastbare duisternis rondgaan. Als we het gevoel uw genade missen. Als onze zonden zo hoog zijn dat we zeggen moeten met David, Heere, ze gaan boven mijn hoofd. En als een zware last zijn ze me te zwaar geworden. Ach Heere, dan nog kent ge ons pad. Want ge weet waar we wonen, namelijk daar waar de troon van de Satan is. En ge kent al onze vijanden, Heere, niet in het minste ons eigen verdorven hart. O, zeg u dan in deze ogenblikken tot onze vijanden verdelg, opdat we in vrede bij u zouden wonen. En de blijken van uw gunst in onze ziel zouden opvangen. O dierbare Jezus, wees onze voorbidder bij den Vader. En laat uw voorbeden daar voor het aangezicht des Vaders ons aangenaam maken. Opdat de liefde Gods door u in uw heilig woord ons geopenbaard ook in ons hart gevoeld zou worden. En we kracht en moed zouden verkrijgen om op te staan en u te volgen. Ook door die onbezaaide wegen. Heere, gedenk u ook aan al degenen die met ons niet kunnen komen naar deze plaats. Wil u de zieken oprichten. Daar zijn oude vandaag, heere. Die aan het einde van hun leven gekomen zijn. Zeer oud. O God, gij mocht nog uitkomst willen geven. Gij mocht nog uw heerlijk werk in hun ziel willen openbaren. Gij mocht ze nog een troost schenken gegrond op uw toezeggingen. Eer dat ze die grote reis aanvangen. Waar nooit meer iemand van wederkeert. O Heere, ontferm u over hen. Ontferm u, o God, over hen. Opdat ze niet verloren zouden gaan. De waarheid wetende, Heere, wil ook al uw kinderen in kruis en druk sterken door uw genade, die ziek en oud zijn en in inrichtingen verkeren. Gij kent hun hart en ge weet de behoefte van hun ziel. Wees u met al onze jongens die in 's lands dienst zijn en daarom hier niet komen kunnen. Wees u ook met al die jongens en meisjes die onze gast zijn hier in Vlaardingen van uw gemeente en die nu met ons in uw huis vergaderd zijn, ieder met hun eigen problemen, met hun eigen vragen en met hun eigen zorgen. Laat uw woord ons ten licht zijn, lieve Heere, en verlaat ons niet al te zeer. De wereld gaat onder in vlammen en deze wereld gaat voorbij met al wat erin is. Maar die uw wil doet, die heeft het eeuwige leven reeds hier. Die is reeds zalig. Al is zij dan ook omkranst en omvloest met het rouwkleed. Al is het dan ook dat hij hier door de woestijn gaat. Al is het dan ook dat hij in menigmaal moet klagen. Mijn weg is voor den Heere verborgen. Toch zijt gij met degene die u vrezen. Heere, zo zijn ook uw zegeningen velen in het midden der gemeente. Geef ons in voorspoed een dankbaar hart. Geef ons in tegenspoed geduld om het kruis achter u te mogen dragen. Wil u met uw kerk zijn en zegen uw knechten. Help ook hem die voor uw aangezicht staat. Omgord hem met getrouwigheid. En leer hem zelf, opdat hij deze gemeente allerende zelf geleerd zou mogen worden uit uw troon door uw geest. O trouwe God en dierbare Christus, gij zijt het toch die het evangelie verkondigt. Gij zijt het toch die uw kerk vergadert, die uw zonen van ver roept en uw dochters van de einde der aarde. Geef ons dan hulp uit uw heiligdom. En verzoen ook onze zonde en doe ons ook zelf van uw genade leven. Opdat we een boodschapper zouden mogen zijn van het goede. Door zelf ook gesmaakt te hebben van dat goede. Laat zo uw koninkrijk komen, getrouwe God. En barmhartige Vader. En delg uit alles waarmee we u bedroefd hebben. Wil al onze zonden die ons tot smart zijn. Niet meer gedachtig zijn. Maar wil ons in Christus, uw lieve Zoon, onze Heere en Zaligmaker, tot een schutsheer en tot een behoeder zijn en u, en tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad, zal gezegend aardrijk erven. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Het is het zesde en zevende vers van Psalm 25.
Thank you.
woord van God, het welk wij vanmorgen in uw midden wensen te bedienen, vindt u in Psalm 25. Psalm 25, de versen 12 tot en met 14. Wie is de man die den Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg, dien hij zal hebben te verkiezen. Zijne ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaak zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen, en zijn verbond om hen die bekend te maken. In deze tekstwoorden wordt ons in het bijzonder gesproken van de verborgenheden des Heeren. En wij willen er achtereenvolgens op letten welke deze zijn, voor wie deze zijn en hoe ze worden bekendgemaakt. Dus ik herhaal het, in deze tekst wordt in zonderheid gesproken van de verborgenheden des Heeren. En wij willen er achtereenvolgens op letten welke deze zijn, voor wie deze zijn en hoe ze worden bekendgemaakt. In Psalm 86, daar heeft David gezongen: verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Daar vraagt hij dus of de Heere samentrekken wil al zijn zielsoverleggingen tot dat ene punt, tot de vreze van zijn naam. Het is alsof hij daar zeggen wil: Heere, ik ben zo druk bezig, ook druk bezig in uw koninkrijk met allerlei dingen, maar ik mis de vrede. Ik mis het blijvend gevoel van het verlost zijn. Heere, laat nu al mijn genegenheden worden samengetrokken, opdat ik u zou vrezen en dan de vrede van mijn ziel daaruit zou mogen krijgen. Nu, zo vindt u het ook hier in Psalm 25. Het is een eigenaardige psalm. Een van de meest bekende psalmen, ook door ons gezongen vanaf de dagen van onze jeugd af. En toch een psalm vol met schijnbare tegenstrijdigheden. Het is over het algemeen zo dat hetgeen wat we het meest doen, waar we het meest over spreken, wat we ook het meest zingen, dikwijls niet altijd het meest van ons doorzien wordt. Zo ook deze psalm. Ik zeg, het is een psalm vol van schijnbare tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld als hij zegt: mijn God, op u betrouw ik. Dus hij spreekt daar duidelijk te weten een God in de hemel te hebben, op wie hij zijn vertrouwen gesteld heeft. En toch zegt hij in diezelfde psalm: Heere, ik weet de weg niet, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leert mij, want gij zijt de God van mijn heil. Hij zegt: mijn God, op u vertrouw ik. En dan zegt hij even later: Heere, ik weet de weg niet en ik zie de waarheid niet, maar leid me nu toch in uw waarheid. En zo staat eigenlijk de hele psalm vol. Hij spreekt in het achtste vers van de, en in het zevende vers van de goede, van het, in het achtste vers van de goede tierenheden des Heeren. En hij spreekt van de trouw van God. En dan leest u verder: wend u tot mij in het zestiende vers en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ik ben ellendig. Ja, de benauwdheden mijn harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. En terwijl hij toch gezegd heeft: Heere, ge zijt mijn God, op u vertrouw ik. En hij zit toch midden in de nood en midden in de ellende. Ziet u hoe dat dit goed samen kan gaan in het hart van Gods kinderen? Enerzijds te zeggen: gij zijt mijn God, niemand zal me van u afscheuren. En anderzijds: Heere, ik ben zo ellendig. Ik voel me zo verlaten. Ik voel me zo in zonde en ongerechtigheid. Heere, verlos me toch. Dat vindt u allemaal in deze ene psalm. O God, zegt hij, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Dat begrijpt de wereld niet. Gods kerk is een wonder in de ogen der wereld. Een bijzonderheid. Mensen die niet te volgen zijn. Een raadsel. Als je nou toch een God als deze God tot je deel hebt. En je zegt, Heere, ik vertrouw op u. Nou, dan hoef je toch nooit meer bedroefd te zijn. Dan hoef je toch nooit meer angstig te zijn. Dan kan je toch zomaar stil op de Heere blijven leven en je weg op een wentel en zomaar achter hem aankomen. De wereld die zegt, ja, wat is dat voor een godsdienst? Als je nou roemt in God en je zegt, deze God is onze God. En je zegt ook, ik zit midden in de ellende en ik weet de weg niet en ik zie geen waarheid. En Heere, verlos me toch. Ach ja, dat is ook niet te begrijpen voor deze wereld. Waarom niet? Wel, het geheim staat in onze tekst, de wereld vreest God niet. De wereld kent dus God niet. En daarom weet de wereld ook niet van het leven uit God. Waar deze vrezen tot God niet is, waar de tekst van spreekt, daar is geen ootmoed. Daar is ook geen strijd. Daar is geen echte kennis van God en dus vanzelf ook geen echte kennis van onszelf. Want alleen in het licht wat van zijn aangezicht straalt, zien we ook wie dat we zelf zijn. Want alles, zegt Gods woord, wat openbaar maakt, dat is licht. Dus we zouden nooit weten duisternis te zijn. We zouden nooit weten ellendig te zijn als het licht ons niet bescheen. Want alles wat openbaar maakt, dat is immers licht. Dus daarom, omdat de wereld God niet kent, God niet vreest dus. Daarom heeft de wereld ook geen strijd. Als je altijd in de donker zit en in de donker geboren bent en nooit iets van het licht aanschouwd hebt, dan kan je moeilijk verlangen naar het licht. Misschien kan je dan door horen spreken over het licht je wel een bepaalde voorstelling maken van het licht. Maar toch, als je ogen opgaan, dan zal je zeggen, oh, heb ik dat nou voor licht gehouden? En heb ik dat nou voor kleuren gehouden? En waren dat nou de stralen van de zon? Nee, ze hebben we er veel van verteld. Maar alles is anders als dat ik me voorgesteld had. Nee, ze hebben we er veel van verteld. Maar alles is anders als dat ik me voorgesteld had. Nou, zo is het in het natuurlijke, maar zo is het zeker in het geestelijke. En u zegt David hier in ons tekst in het 12e vers. Die is de man die de Heere vreest. Dat is echt de Oosterse wijze van onderwijzen. Men stelt een vraag, niet zozeer om daar een antwoord uit te krijgen uit de toehoorders, de gemeente tot welke men spreekt, maar meer om zoal vragende en antwoordende onderwijs te geven. Wie is de man die de Heere vreest? En dan moeten we natuurlijk vragen, wat is dat? De vrezen des Heeren, de Heeren te vrezen. Want anders kan je daar natuurlijk ook niet op antwoorden, als je niet weet wat dat eigenlijk betekent. Wel, de Heere vrezen, dat is een gemeenschap met God te hebben. Dat is een binding aan God te hebben, waardoor je ootmoedig en nederig en vol eerbied en ontzag tot God opziet. Dat is eigenlijk de vrezen des Heren. Dat is ootmoedig en eerbiedig zijn voor God. Dat is eigenlijk vrezen des Heren. Dat woord vrezen, daar moet u zich niet door in de war laten brengen. Dat betekent niet zoiets van als bang zijn voor God. Zo, ik vrees hem omdat hij sterker is. Of ik vrees hem omdat hij zo bruut is en zo groot van kracht. Dat heeft daar niks mee te maken. Als hier staat, wie is de man die de Heere vreest? Dan wil dat zeggen, die niet dat angstig sidderen, maar dat met heilige beschroomdheid opziet tot die voortreffelijke, die grote, die genadige en rechtvaardige God. Hier moest de Israëlitische vader zijn kind al van jongs af aan in onderwijzen. In de vreze des Heren. En hoe deed die vader dat? Hoe moest hij dat doen? Ik heb u wel eens verteld, daar hebben we een voorbeeld van, bijvoorbeeld bij het paasfeest. Als bij het paasfeest dat lam, dat geslachte lam, was binnengebracht en ze allemaal rondom de tafel gezeten waren, dan stond de oudste zoon op en dan zei die vader, wat is dat voor een dienst? En dan ging die vader, hun kinderen en de dienstbaren die daar allemaal waren om dat paas daar mee te eten, vertellen van de wegen des Heren. Van de uittocht uit Egypteland, van het lijden door de woestijnen, van het inbrengen in Kanaan. Kijk, en dan moesten zo die kinderen van die Israëlieten de Heere gaan vrezen, begrijpt u? Door ze te gaan vertellen dus van de grote daden van God aan dat ontrouwe, nochtans verkoren volk der Heere. Zo moesten die ouders in het hart van de kinderen de vrezen voor God verwekken. Dat is ook het voorbeeld voor ons. Ouders, als wij onze kinderen willen leren de Heere te vrezen, dan moeten we met onze kinderen spreken. Hier, over het woord van God. Je mag ook wel uit je eigen leven spreken, maar in de eerste plaats over het woord van God. Over zijn wonderen. Over hetgeen wat Hij gedaan heeft aan zijn volk. Hoe dat hij ze gezocht heeft. Hoe dat hij ze geroepen heeft. Hoe dat hij ondanks al die murmureringen en al die ontrouw toch steeds de God van het verbond gebleven is. En al waren zij dan ontrouw, hij bleef getrouw. Ondanks al de Heere dat onderwijs wel zegenen in het hart van je kinderen. Straks daar nog meer over. Dat heeft de Heere zelf beloofd. Dan zullen er ook van uw kinderen zijn die zeggen, is dat de Heere? Heeft de Heere zulke weldaden gedaan? En dat dan zulke volk? Oh, wat moet de Heere dan groot zijn? Wat moet Hij dan heilig zijn? Maar wat moet Hij ook dan een barmhartig en een langmoedig God zijn? Dus ik zeg, geen verkeerde gedachten daarvan. Geen angstig sidderen voor de rechter van hemel en aarde, die degene die tegen hem overtreedt in het verderf zal werpen. Zeker dat deze gedachten ook in het hart van Gods kinderen tot meerdere vrezen van zijn naam leiden. Dat is ontegensprekelijk. Wie van Gods kinderen heeft er niet mee geworsteld dat hij een verterend vuur is en dat hij een eeuwige gloed is bij wie niemand kan wonen. Maar de diepe grondtoon van het vrezen, dat spruit toch niet voort uit de kennis van God. Hoe dat Hij al die grote God een ontzaglijke majesteit heeft, waardoor Hij die zondaar verteert. Maar die spruit daaruit voort, dat ondanks Hij nou zo groot is en zo heilig is, dat Hij dan toch maar langmoedig blijft over mij, arme zondaar. Kijk, dat doet me kinderlijk vrees. Dat doet me zeggen, Heere, ik begrijp het niet. Dat u zo groot en zo heilig en zo vol majesteit bent. En dat u dan toch maar met mij te doen wil hebben. Dat u dan toch mij wilt onderwijzen in de weg die ik te verkiezen heb. Daarvan spreek ik in mijn tekst verder. Die vrezen des Heren, die doet ons stilstaan op onze zondige levensweg. Want dat is voor alles noodzakelijk. Er staat hier, wie is de man die de Heere vreest? Hij zal, dat is dus God, hij zal hem, die dus de Heere vreest, hij zal hem onderwijzen in de weg die hij, die zondaar dus, die de Heere vreest, die hij zal hebben te verkiezen. Dus God zal die man die de Heere vreest onderwijzen in de weg die hij te verkiezen heeft. Het is een kenmerk van de vrezen des Heren, zeg ik, dat we stilstaan. Stilstaan op onze levensweg. Tot onszelf komen. Dat was het eerste in het hart van die verloren zoon. Hij kwam tot zichzelf. Anders dan lopen we zomaar door en dan laten we ons meevoeren. Dan worden we geleefd, dan laten we ons meevoeren door de stroom van de tijd en door de stroom van de overleggingen van ons verdorven hart. U kent dat voorbeeld wel van die vis in het water. Dan laten we ons meedrijven als een vis die met de stroom af meegevoerd wordt naar de zee, naar de dode zee. Maar als we de Heere gaan vrezen, als we ontzag krijgen voor God, als er zielenworstelingen in ons hart komen in het besef van zijn hoogheid, van zijn heerlijkheid en van zijn dienenswaardigheid,
dan gaan we onszelf als een verloren schaap zien. Dan zeggen we, Heere, hoe heb ik toch altijd kunnen leven los van u en zonder u? Hoe heb ik dat toch altijd kunnen doen? Altijd mijn eigen wegen maar kunnen gaan. Hoe is het toch dat ik nooit aan u gedacht heb zoals ik nu aan u denk? Heere, wat moet ik nou doen? Ik wil voor u gaan leven. Ik wil u wel behagelijk gaan leven. En wat moet ik nou doen? Hoe moet ik dat doen? Waar is nu de weg? Nu staat hier. Die nou de Heere vreest. Die dus met ontzag en eerbied stilstaat op de levensweg. Die zal God onderwijzen. Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Dat onderwijs, dat geschiet niet onmiddellijk, dat geschiet middelijk door het woord van God. Door Gods knechten en Gods kinderen, maar ook doordat je zelf gaat lezen in het woord van God. Daar heb je nu bijvoorbeeld weer zo'n ander kenteken van degene die de Heere vrezen. Voor die tijd lazen ze de Bijbel ook wel natuurlijk. Wie van ons zal de Bijbel niet lezen? 3 maal, misschien 4 maal op een dag. Dat is toch het minste wat er van een christen gevraagd kan worden. Maar ach ja, we weten het wel. We doen dat wel omdat het zo hoort. Onze vaders deden het ook. Maar is er wel behoefte om het te doen? Maar zodra als we God gaan vrezen, dan kunt u we daaraan weten. Dan krijgen we behoefte om het woord van God te gaan lezen. Dan krijgen we behoefte om bij Gods volk te gaan luisteren. Wat zij zeggen van de wegen des hier, zoals zij ze van God geleerd hebben. En wat Gods knechten zeggen in de naam des Heer, dat kunt u heel gemakkelijk merken uit het woord van God. En noem al die mensen maar op die tot God bekeerd zijn en waarvan geschreven staat in het woord. Of dat het nu een stokbewaarder is die zegt tegen Paulus en Silas, kom maar in mijn huis. Hier heb je eten en hier heb je drinken. Zeg, spreek ons toch van de wegen des Heer. Of dat het nu een Lydia is welke haar hier opent. Ze zegt, kom maar bij mijn huis. En spreek me toch van de wegen des Heer. Of dat het nou een Zacchaeus is die er uit de boom gehaald wordt. Hij zegt, kom maar Heer Jezus met al je discipelen. En ik zal wel voor u zorgen. Of dat het nu een Levi is die uit het tolhuis gehaald wordt. Hij zegt, ik zal een grote maaltijd bereiden. En ik zal u er allemaal aannodigen. Of dat het nu een Cornelius is, een hoofdman over 100. Hij zegt, Petrus, kom toch. En zeg toch wat God tot u gesproken heeft om tot mij te spreken. En zo zou u verder kunnen gaan. Al die mensen die hier in het woord van God genoemd worden. Die de Heere hebben lief gekregen en hem zijn gaan vrezen. Die zijn nieuwsgierig geworden. Met een heilige nieuwsgierigheid. Naar hetgeen wat God te zeggen heeft. En dat is dan ook een kenmerk waar je hart eens aan toetsen moet. Als ik dus de Heere vrees, sta ik stil. Dan kan ik niet verder meer. En dan roep ik, Heere, wat moet ik nou doen? En dan zegt de Heere, als je nou God vreest, dan zal ik je onderwijzen in de weg die gij hebt te verkiezen. Die hij zal hebben te verkiezen. Hier staat dus niet zonder meer, die gij gaan moet. Dat is natuurlijk ook waar. God onderwijst ons in de weg die wij gaan moeten. Maar hier staat het ook anders. Hier staat, die hij zal hebben te verkiezen. Hier ziet u dat de Heere dus, wanneer hij zijn vrede in ons hart werkt, ons vrijmaakt. De waarheid, staat er, die zal u vrijmaken. Dat wil niet in de eerste plaats zeggen vrij van zonde en vrij van straf, dat ook wel. Maar hier dus, de waarheid zal u vrijmaken, opdat ge weer in vrijheid mij zou kunnen kiezen. Want God die wil ons niet als een slaaf achter hem aangesleept hebben, met ketenen gebonden en je wil of en je moet of je wil of niet naar de hemel. Zo leert de Heer het niet. Nee, hij zegt, kijk, als je nou mij vreest, als er nou die innerlijke beschroomdheid in je ziel is naar mij, dan zal ik je vrijmaken, zodat je weer zal gaan kiezen wat ik wil. En dat is ook een kenmerk van de oprechte. Jongens en meisjes, is dat ook zo bij jullie? Als de Heere dat nou voorstelt in je hart, hè? Hij zegt, ik zal je rijk maken en ik zal je gelukkig maken in deze wereld. En ik zal je eer en ik zal je achting geven in deze wereld. Maar dan zal je mijn vriend niet zijn. Dan zal je mijn kind niet zijn. Omgekeerd, als je mijn kind wil zijn, dan moet je mijn kruis dragen. Wat kies je dan? Want daarin komt het openbaar. Het hele leven van Gods kind, dat komt altijd weer opnieuw openbaar in de keuze. Dat is niet alleen zo wanneer je van dood levend gemaakt wordt, wanneer je op de weg des levens geplaatst wordt, maar het hele leven van een kind van God, dat is één kiezen. Altijd weer opnieuw kiezen door die werkingen van Gods woord en van Gods geest. Zie, nu weet je dus of dat de Heer je onderwijst. Want als de Heer je onderwijst, dan onderwijst je in die weg die gij zult hebben te verkiezen. O, het zwaarste woord wat het evangelie tot een zondaar spreekt, dat is kom en uw ziel zal leven, zegt Halliburton. En dat is waar. Het zwaarste woord wat God tot een zondaar zegt, dat is, zie ik sta aan de deur en ik klop. Hoor naar mij en uw ziel zal leven. Als God met zijn woord en geest ons doet kiezen, dan is dat door die vernieuwde wil die we van God ontvangen hebben een vrije keuze. Omdat we zijn roepstem gehoord hebben. En geloven dat daar alleen het leven is. Al hebben we dan het leven niet. En al moeten we dan met David zeggen, Heer, ik ben zo ellendig en ik heb de waarheid niet en ik zie me zo'n dwaalzichtschap. Dan is het van de andere zijde toch, Heere, u kiest mijn hart en mijn oog blijft op u staren. Laat mij van spoor in uw geboom vervat. Niet dwalen, Heere, laat me niet hopeloos varen. Daar heb u die zielenspanning die God wekt. In de vrezen van zijn naam, die zielenspanning. Enerzijds dat verootmoedigd zijn, want we zijn zo zondig, zo slecht, zo goden ongelijkvormig. Maar anderzijds ook, Heren, u bent het toch. En u bent toch een genadig ontfermer. En u hoort toch het gebed van de ellendigen. O, al zouden ze dan het kruis moeten dragen, en dat moeten ze. En al zouden ze dan door donkere wegen geleid worden, al gaat die weg dan ook door smartvolle ontdekkingen, al is die weg die wij hebben te verkiezen dan ook een weg achter Jezus aan, en let er wel op, die achter Jezus aangeleid wordt, wordt eerst met Jezus in de dood geleid, die wordt eerst met Jezus afgetrokken naar Gethsemane, die wordt eerst met Jezus weggeleid buiten de heilige stad. Die moet eerst met Jezus staan aan het vloekhout, opdat hij weten zou hoe ellendig en verdoemelijk hij is voor God. Dat is de weg waarin God zijn volk leidt. Maar als we dan vernederd zijn, en als we dan verootmoedigd zijn, en als we dan geen gedaante en geen heerlijkheid meer over hebben, en als we dan met onze hand schrijven, ik ben des doods schuldig. En als we dan ons hoofd op het blok leggen en zeggen, Heer, het zou ook geen wonder zijn. Als u nooit meer naar me omziet. Als u nooit meer tot me spreekt. Als u me voorgoed laat varen. Dan zal die weg ons ook geopend worden die in Christus ontsloten is voor de zulken. Die nu zichzelf verootmoedigen. En die zichzelf voor Gods aangezicht verfoeien. Dan is die weg ook een weg vanuit de dood naar het eeuwig leven. Dan wordt in het volgen van Christus reeds iets gesmaakt, dat hij ons niet in onze dood zal laten sterven en ondergaan, maar dat we naar de mate we met hem sterven ook in hem zullen mogen opstaan, in een nieuw leven. Dan is het een zoete weg, ook de weg van het kruis dragen, achter Christus aan. Ach, dan is het dikwijls dat we verblijd zijn, dat we smaadheid mogen lijden, om zijn naams wil. Hierop moet dus al het onderwijs gericht zijn. Dat wij die weg gaan kiezen. Ouders, denkt u daaraan. Dat u uw kinderen zo onderwijst. En ze zo spreekt van de Here. Zo dat ze die weg gaan kiezen. Die moeten uw kinderen gaan kiezen. Ja, dat weet ik wel, dat is Gods werk. Maar God gebruikt u. God gebruikt mij om u die weg te laten kiezen. En hij gebruikt u om u uw kinderen te laten kiezen. Het is Gods werk. Als ge straks met uw zaad voor Gods aangezicht zult mogen verschijnen. En aan zijn rechterhand zult mogen staan. Dan zult ge heus niet op uw borst slaan. En zeggen, heren, die kinderen heb ik zalig gemaakt. Nee, maar dan zult ge Gods ontferming prijzen over u. En over uw zaad. Maar dat neemt niet weg dat God dan uw kinderen zalig maken wil. Door het onderwijs wat u ze geven moet. En doet u dat dan, ouders? Oh, doet u dat dan om Jezus wil? Doet u dat omdat het heil van uw kinderen eraan verbonden is? En dat anders uw kinderen zeker verloren zullen gaan? Gij hebt ze het onderwijzen, want hiertoe zegt de Heer, heb ik Abraham gekend. Opdat hij zijn zaad zou hem bevelen zou in mijn wegen te wandelen. Hiertoe heeft God Abraham geroepen, opdat zijn zaad hem vrezen zou. Ouders, hiertoe heeft God u geroepen, opdat u zaad zou onderwijzen. In het verkiezen van die weg. Opdat uw kinderen reeds in hun jeugd de weg des Heren zouden gaan kiezen. O, het is zo groot. Als we nog jong zijn, lust krijgen om de Heren te vrezen. Dat bewaart ons voor zo'n noemelijk veel zonde. Waar we later zoveel smart van hebben. Dat zegt David, Heren, zegt hij, gedenk niet meer aan de zonde van mijn jonkheid. Ze zijn zo veel geweest en ze zijn zo groot geweest. En ik heb er u zoveel smart mee aangedaan. En nu is er nergens geen blijk dat David uiterlijk goddeloos bruut in de zonde geleefd heeft. Integendeel, we zien hem reeds in zijn jeugd als een verachte jongen. Als een vrome, in de goede zin van het woord, als een vrome jongen op zijn harp psalmen spelen achter de schapen. En toch heeft hij smart over de onnadenkendheid, over het woelziek hart van zijn jeugd. En hij zegt, Heere, wil u er niet meer aan denken. Bedenk, deze 25e psalm is gedicht door een man die niet aan de wal stond. U weet wel, er is een spreekwoord dat zegt, de beste stuurlui, die staan aan de wal. Dat wil zeggen, je kan licht praten als je op de vaste wal staat tegen die man die daar met zijn scheepje dobbert op een bruisende zee. En je kan zeggen, hey man, hier is de haven, je moet hierheen sturen. Maar hij zit daar in de branding van de zee tegen alle stormen en alle winden in te vechten. Maar zulke man is David niet. Hij staat op het schip. Hij heeft in die branding van Gods verbogenheid geworsteld. Om de eer van Gods naam en om het behoud van zijn ziel. Wanneer David hierover spreekt, dan weet hij wat het is. David die is in zijn jeugd, zeg ik, veracht. Dat kan je wel merken. Als Samuel komt, dan vragen ze hem niet eens. Dan komen al zijn broers. En al zijn broers worden waardig gekeurd om koning te zijn. Maar David niet. Ten einde raad, ja dan halen ze hem, omdat Samuel erna vraagt. En zo was het hele leven van David. Hele leven. Als hij die Filistijn gedood heeft en als hij de duizenden voor Israël verslagen heeft, dan wordt hij als een hond van het hof gejaagd van Saul. Als een hond, dan moet hij vluchten, dan roept hij uit, waarom vervolgt ge mij als een eendige vloot? Dan heeft hij nergens geen rust meer. Dus David is een man van de praktijk. En toch kan die David spreken dat zijn ziel zal vernachten in het goede. Zijn ziel zal vernachten in het goede. Dat wil dus niet zeggen, het zal hem altijd wel gaan, in de zin van hij zal geen kruis dragen, hem zullen geen zorgen overkomen, hij zal altijd gezond blijven. Nee, maar hier staat, zijn ziel zal vernachten in het goede. Dat kan tweeënlei zijn. Het kan dit betekenen, hij zal een gedurig verblijf hebben in het goede, vernachten, het beeld van de rust. Hier blijf ik, hier woon ik. Zijn ziel zal vernachten in het goede. In tegenoverstelling, denk maar aan vorige week zondag, toen ik sprak dat de Israëlieten murmureerden. Daar staat ook letterlijk, zij vernachten, maar dan was het in andere zin. Ze zeiden, we gaan geen stap meer verder, we weigeren dienst, we doen het niet meer. En zo zegt hier nu David, mijn ziel, of zijn ziel, van degene die de Heer vreest dus, die zal vernachten in het goede. Die zal bestendig in het goede blijven. David, is dat nou niet een verwrongen beeld van uw eigen leven? David, durft gij nu werkelijk te zeggen dat gij vernacht in het goede? Ach ja, zegt David, dat durf ik toch te zeggen. Al was het dan ook dat ik verdreven werd, dan heb ik toch op Ziklags puinhopen me gesterkt in mijn God. En al was het dan dat ik niemand had die me hielp, zo is God toch mijn schutsheer en mijn behoeder geweest. En al was het dan dat ik vluchten moest voor de zoon van mijn schoot, voor Absalom, dan heb ik toch gezegd toen Simei mij vloekte, laat hem vloeken. Want de Heere heeft gezegd, vloek David. Nou, als je nou zo onder het kruis gebogen gaat, en je mag zo stil zijn en berusten in het lot wat God je opgelegd heeft of waar God je in doet delen, dan verkeer je toch in het goede. En dat is die andere betekenis. Wanneer hij zegt, zijn ziel zal vernachten in het goede, dan kan het ook dit betekenen. Al is het nu nacht, en al word je nu vervolgd, en al heb je nu geen leven meer, dat je met David moet zeggen, Heer, ik ben zo ellendig, en de benauwdheden van mijn hart, die hebben zich een wijd uitgestrekt. Dan zegt hij toch, al is het dan nacht, dan zal je toch vernachten in het goede. Zijn ziel zal vernachten in het goede. God zal het zelfs in het kruis nog wel maken. Hij zal in de grootste smarten ons hart in hem gerust doen blijven. Kijk, dat is nou het voorrecht van degene die de Heere vreest. Ach, als we God niet vrezen en datzelfde kruis komt over ons, dan schreven we de hele wereld bij elkaar. Dan zeggen we, oh, zie me toch mijn ellende aan, hoe diep dat ik het door moet en wat een zee van leed ik toch mee moet maken. Maar als we de Heere vrezen, dan komt datzelfde kruis misschien nog wel ergens. En diezelfde duisternis, dan komt ook ziekte, dan komt ook rouw, dan komt ook tegenslag in je betrekking of in het werk wat je doet. Dan heb je met datzelfde te worstelen waar elk ander mens mee te worstelen heeft. Maar dan zijn er toch tijden in het leven van degene die de Heere vrezen, dat ze zeggen, Heere, het is goed wat je doet. Ik ben verblijd dat je me verdrukt. Want de verdrukking die haalt me dicht bij u. Ik mag menigmaal onder mijn kruis meer van uw gemeenschap ervaren dan dat het me goed gaat in deze wereld. En dat is heus niet om ziekelijk al het goede van deze wereld aan de kant te zetten en om jezelf tot een soort monnik of kluizenaar te maken. Wel nee, maar dit zal toch de praktijk zijn van het leven. Als we de Heere vrezen, dan zullen we de vijandschap der wereld ontvangen. Dat kan niet anders. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Niet dat hij het zwaard brengt, hij brengt het evangelie. Maar dat zwaard, dat komt tegen dat evangelie. Dus als u nou de Heer vreest, dan komt dat zwaard van buiten, van de wereld, van uw zondig ik, van de zondige mensen die de Heer niet vreest. Dat komt tegen, dat komt de strijd vanzelf. Maar kijk, nu zegt David, als je nou de Heer vreest, dan zal je toch vernachten in het goede. Dat al toch het eind van 's Heere wegen zijn. Heer, ik dank u dat ge toornig op me geweest zijt. Uw toorn is nu afgekeerd en getroost. Nee, dat kunnen we niet zien als we erin zitten. Dan heeft David ook wel eens gezegd, ik zal nog een van deze dagen in de hand van Saul omkomen. Maar dat ziet hij toch wel als hij deze 25e psalm dicht. En zo geloof ik dat we het eenmaal allemaal zullen zien. Als we er eens achtergebracht worden. Dan zeggen we, Heere, wat ben u toch een vriendelijk vader. En wat heb u toch trouw voor me gezorgd. Ook in die tegenslagen. In alles wat u over mijn hoofd hebt doen gaan. Mijn ziel heeft vernacht in het goede. En dan zegt hij verder. En zijn zaad zal de aarde beërven. Gods kind is een optimist. Een grote optimist. Ouders, die God vreest, al zijn je kinderen weggedwaald. Al weet je zelf niet meer waar ze zijn. Al kan je ze niet meer houden onder het woord van God. Dat geeft natuurlijk geen vrijbrief aan uw kinderen om weg te dwalen. Maar hier staat het. Als je God vreest, dan heeft die eeuwige God beloofd. En zijn zaad zal de aarde beërven. Dat heeft God beloofd. Zijn zaad zal de aarde beërven. Dat jongen uit uw nageslacht zijn. Die de aarde beërven zullen. Die hem zullen vrezen. En daarom, waar ze ook zijn. En wie ze ook zijn. En in welke omstandigheden ze ook verkeren. Zo voor Gods vrees laat uw kinderen nooit los. Want Gods belofte is. En in uw zaad En zijn zaad van degene die de Heer vreest, die zal de aarde beërven. Is dat geen grond voor uw gebeden? Ook wanneer uw kinderen misschien weigeren te komen onder het woord van God. Of wanneer u zo'n onverschillige geest merkt in het hart van uw kinderen. Wanneer ze nooit eens over willen spreken. Wanneer ze zich altijd als een pot toesluit. Wanneer het gaat over de dingen van hun eeuwige zaligheid. Ouders, wanhoop dan niet. Ge moogt wanhopen aan het gedrag van uw kinderen. Ge moogt wanhopen aan het goede hart van uw kinderen. Aan de goede bedoelingen van uw kinderen. Maar ge moogt nooit wanhopen aan geen wat God zegt. Want hij zegt het. Als je God vreest, dan zal je zaad de aarde beërven. Nu, dan moet ge daar maar mee voor de troon van God zien te komen, al kruipende. En zeggen, Heere, u hebt het toch gezegd. Net zo goed als dat al uw beloften eeuwig waar zullen zijn. Ik zit toch ook eeuwig waar. En mijn zaad zal de aarde beërven. Hier ligt dan ook de blijdschap in van de Godvrezende ouders. Wanneer zijn zaad vermenigvuldigt en zijn kindertal uitbreidt. Dan zegt die Heere, u hebt het toch gezegd. Zij zullen komen door het goddelijk licht geleid. De oude rijm zingt, uit hen zal altijd iemand komen voort, die de nakomer zal leren zijn woord, en de goedigheid geprezen. Dat zal de Heere doen, tot in het nageslacht. En de verborgenheid des Heere is voor degenen die hem vreden, staat er in het laatste vers van onze tekst. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen. Wat wil dat zeggen? Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. O, hoe menig dorstend hert heeft dat al gezongen, met een schrijende ziel. Gods verborgen omgang, daar gaat het om. Ik heb wel eens meer gezegd en ik herhaal het, weer kind te zijn. Weer met God te mogen leven. Want hier staat de verborgenheid des Heeren. En dan staat er in de grondtekst eigenlijk het fluisteren van God tot de ziel. Het fluisteren des Heeren is voor degene die hem vrezen. Het fluisteren des Heeren. Dat wil dus zeggen het fluisterend, het zacht spreken van God. En dan gaat onze gedachte direct uit naar een moeder met een kind op de schoot. Wat dat schrijende kind zoete woordjes in het oor fluistert. De grote jongens die lachen er al op. Maar het is voor dat kind beter dan voedsel. Het is voor dat kind het leven. Dat kind kan de fluisteringen van de moeder niet missen. Ik denk aan twee mensen die elkaar van harte lief hebben. Zij fluisteren elkaar iets toe. Wat misschien voor een ander dan een beetje flauw zou zijn. Liefde doet altijd een beetje gezwollen aan. Maar hier staat het, God zal zo met zijn kinderen omgaan. Hij zal ze toefluisteren. Hij zal ze zijn verborgenheid openbaar. En die verborgenheid des Heeren, die is nou voor degene die hem vreest. Daar heb je het kenmerk dus. Dus hier staat niet dat we eerst moeten onderzoeken of we wel verkoren zijn. Hier staat niet dat we eerst moeten onderzoeken bij welke hoop we toch straks wel zullen worden ingedeeld. Maar hier staat dat we letten moeten op dat ons hart de Heere vreest. En als we nou dat heilig beven, dat ootmoedig naderen voor God kennen, dan zullen die verborgenheden des Heeren ons bekend gemaakt worden. Dat fluisteren God, dat zal tot onze ziel komen. En waar fluistert dan de Heere over? Hoe spreekt hij dan? Wat zijn dan die verborgenheden? Dat zegt hij verder. Die verborgenheden, die openbaart hij in zijn verbond. Want staat er, en zijn verbond om hen die verborgenheden dus, bekend te maken. Dus, ik zal het maar plat zeggen, of kort zeggen. God heeft dus ons een verbond gegeven, om in dat verbond ons zijn verborgenheden bekend te maken. Dus we zouden nooit die fluisteringen Gods horen, die spraken Gods tot onze ziel, als we het verbond niet hadden. Ja, daar wordt al wat over gesproken, over het verbond. Wij zijn eigenlijk als mensen van de gereformeerde gemeente wel een klein beetje kopschuw geworden Als we horen van verbond, dan denken we direct aan die gereformeerden die altijd maar over het verbond hebben. En ze worden in het verbond geboren en ze leven in het verbond en ze sterven in het verbond. Al openbaren ze nooit geen vruchtje van een verbondskind. En al zijn ze nooit hartelijk verslagen en verbroken geweest, al weten zij niet van wat het is met David te kermen hier, ik ben zo ellendig. Dus dan spreken wij maar liever niet over het verbond. Dat heeft zo'n verkeerde klank. Maar toch, als er geen verbond was, dan waren er ook geen openbaring van verborgenheden des Heer. Als er geen verbond was, dan was er geen spreken van God tot onze ziel. Dus we moeten, omdat er nou door dat verbond door zoveel misbruik gemaakt wordt, dan moeten wij dat verbond niet verachten. Want dan is er geen zaligheid meer. God openbaart ons juist dat verbond, om ons daarin de verborgenheden die hij ons openbaren wil mee te delen. Daar gaat het dus om. En wat is dat verbond? Een verbond, dat is eigenlijk een overeenkomst tussen twee partijen. En nu is het wel waar, men kan dit zomaar niet overbrengen op een menselijke verhouding. Want in dit verbond, wat God ons voorstelt, daar bepaalt hij ook alle eisen en alle werkzaamheden van het verbond. Zodat hij altijd de eerste is, zoals het in de staderechtheid. Toen ging de Heere met Adam een verbond aan, wat we noemen een werkverbond. En God die bepaalde daar wat er in dat werkverbond gebeuren zou. Maar hij nam Adam vrijwillig op in dat verbond. En hij gaf toch Adam een plaats in dat verbond, waar hij vrijwillig kon doen wat God van hem vraagde, of kon nalaten. En dan wist Adam het, deed hij, dan zou hij de eeuwige heerlijkheid krijgen. Deed hij het niet, dan zou hij de eeuwige dood ingaan. Dat had God hem in dat verbond geopenbaard. En kijk, nu is er één gekomen. Eén, Jezus. En die heeft dat woord van het werkverbond aangegrepen. Die heeft gezegd, Vader, beloof u het eeuwige leven op degene die u verbond houdt. Vader, dan zal ik het doen. Dan zal ik alles doen wat u in dat werkverbond van uw kerk gevraagd hebt. Hij heeft het niet gedaan. Ik zal het allemaal doen. En daarboven heeft Christus ook de straf weggedragen, die op de gemaakte zonde bedreigd was. Hij is gekomen als de middelaar, als de borg van het verbond. Hij heeft dat werkverbond vervuld. Niet voor zichzelf, want hij was zonder zonde. Maar om ons nu in een genadeverbond zijn verborgenheden te kunnen openbaren. Christus, zeg ik, heeft die belofte van het verbond aangegrepen. En hij heeft zichzelf onder dat eerste verbond gegeven. En nu deelt hij in het genadeverbond zijn gave uit. Dus nu kunnen die verborgenheden Gods geopenbaard worden aan deze naar God dorstende ziel in de weg van het verbond. Nou, wat wordt het dan rijk? Als we nou eens aan u zouden vragen, ouders, wat zegt dat verbond nou voor u en voor uw kinderen? Wat zou u dan antwoorden? Kom, daar willen we nog even naar luisteren nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het is het zesde vers van Psalm 86. president, als ik nou aan u vraag, wat zegt dat verbond voor u? Wat zou u dan antwoorden? Jongens, als nou iemand buiten deze gemeente op uw werk of zo aan u vraagt, zeg, jij behoort tot de gereformeerde gemeente, hè? Daar spreken ze over verbond en over een God, dat is verbond. Maar wat is dat nou eigenlijk? Wat zegt nou eigenlijk het zijn onder of in het verbond? Wat betekent dat nou? Zou je dat dan weten? Ja, ik bedoel niet, misschien dat je het nog met je verstand wel een beetje bij elkaar zou kunnen krijgen en zeggen, nou ja, dat betekent zo en zo, dat de Heere dus de mensen verbondsgewijze regeert en dat hij een teken des verbonds geeft en dat dragen wij dan ook. En dat we gedoopt zijn in de naam van de drie enige God, dat zult u nog wel kunnen vertellen. Maar wat dat dan voor u inhoudt, wat betekent dat nou voor u? He, dus is dat nou anders in uw leven als bij die jongen of bij dat meisje die nooit van het verbond gehoord heeft en die ook niet leeft onder het verbond en die niet behoort bij de kinderen van het verbond? Wat betekent dat dan voor uw leven? En niet alleen onze jongens en meisjes, maar ook onze ouderen. Denken we daar nog wel eens aan? Dat God nou zijn verbond ons gegeven heeft. Om ons zijn verborgenheden te openbaren. Dus niet omgekeerd. God openbaart ons niet zijn verborgenheden, opdat we dan in zijn verbond zouden komen. Maar hij heeft ons zijn verbond geopenbaard. Om nu daar in dat verbond ons zijn verborgenheden bekend te maken. Die fluisteringen Gods tot onze ziel. En nu vraag ik, hebben we dat nou wel eens gehoord? Hebben we nu dat fluisteren Gods tot onze ziel wel eens gehoord? Dan heeft ons dat doen stilstaan op onze levensweg. En dan konden we niet meer leven zoals we geleefd hebben. Dan zeggen we, Heere, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Dan gaan we 's morgens naar school en zeggen we, Heere, ach, bewaar u me en help u me. En dat ik toch niet tegen u zou zondigen. En dat ik u toch lief zou hebben. En ook mijn naaste lief zou hebben. En als we groter worden, dan zeggen we, Heere, gij hebt recht op me. Ik moet voor u leven en ik kan het niet. Heere, laat ik nu zo mogen leven, ook in mijn betrekking die ik kies, in mijn werk dat ik doe, in de studie die ik tracht te volbrengen. Heere, wat moet ik nou doen? Zeg u het nou maar. Wijs u me nu de weg maar. En dan gaan we dan niet zomaar voort. En dan gaan we niet kijken naar het tijdelijk voordeel, naar het aards gewin. Want dit is de weg van deze wereld. Die geeft directe baat, direct gewin, directe vrolijkheid. Maar denk altijd aan het woord van de grote Juliana van Stolberg. Kies nooit het tijdelijk goed zoet. Kies nooit het tijdelijk zoet voor het eeuwig goed. Oh, dat hebben we wel op onze harten te weten. Dan gaan we het vragen. En als we dan een meisje zoeken, of we zoeken dan een jongen, we zijn dan in die tijd gekomen dat we uitgaan om een levensgezel of gezellin te zoeken, dan zeggen we net als even Jezus, Heere, doe gij ze mij ontmoeten. Doe gij ze mij ontmoeten. En dan doet God het ook hoor. Oh, dat zijn de beste huwelijken niet die los van God gesloten zijn. Waar men misschien later wel eens een keer tot een overeenstemming komt. Hoe dat men nu eigenlijk kerkelijk en geestelijk zal leven. Ze lopen meestal op een mislukking uit. Hoewel God in zijn genade met onze kromme stok nog wel een rechte slag kan slaan. Maar daar hebben we niet aan te vragen als we voorstaan. Dat wil God van achter wel eens doen, gelukkig. Maar van tevoren, dan moeten we vragen, Heere, gij hebt mij onder uw verbond doen leven. En hoe moet ik nou leven, ook in de weg van het huwelijk? Wat wilt u dat ik doen zal met mijn kinderen? Hoe moet ik ze nou opvoeden, Heere? Mij ontbreekt de wijsheid, maar bij u is het toch wijsheid. Dan zegt de Heere, nou, ik heb je mijn verbond gegeven. En in dat verbond, daar heeft hij ons in geopenbaard. Want dat is toch wel de kern van het verbond, het offer. Zoals ook onder het Oude Testament bij een verbondsluiting een offer geslacht werd. En de delen van het offer tegen elkaar overgelegd werden. Denk maar aan Abraham. Dan gingen de verbondsluiters tussen de gedeelde dieren door. En dan werd het verbond vastgemaakt in het bloed van het offerdier. En nu heeft God ons zulk een verbond geopenbaard. En in dat verbond heeft hij ons het offer gepredikt. Dat was niet het offer van stieren en bokken. Maar in dat verbond heeft hij ons het offer geopenbaard van zijn lieve zoon, die eerder aan het vloekhout liet sterven, al dat hij ons tot de eeuwige dood overgaat. Ouders, geloof je niet, wanneer we meer met onze kinderen, wanneer we ook meer met elkaar zouden spreken, op dat ontzaglijke offer wat God gebracht heeft, op dat offer wat Jezus gegeven heeft, aan het vloekhout der schande, dat we nauw leven voor God zouden leiden, dat het ons bewaren zou voor veel zon, en dat we die fluisteringen Gods, die verborgenheden Gods, ook in ons leven zouden geopenbaard krijgen van God, dan zou hij ook ons toe gaan spreken, wanneer we letten op die weldadigheid van die verbond God. O, daar is voor mensen die leven onder het verbond maar één weg om verloren te gaan, en dat is het ongeloof. Dat is te weigeren die God des verbonds, als onze God erkent, die gezegd heeft, ik ben uw God, en u zaad God tot in eeuwigheid. Dat is zeggen, wat heb ik te doen met David? En wat deel heb ik aan de zoon van Isi? Ja, dan ga je verloren. Maar dan kan je toch de schuld niet meer op God steken. En dan kan je toch niet meer zeggen, er was voor mij geen plaats in het verbond. Want hij zegt, ik maak je dat verbond bekend, om in dat verbond de fluisteringen van mijn lip aan je ziel te doen horen. Laat ons dan horen naar die spraken God, en ons hart voor hem nederbuigen. En als we gevoelen onze dodigheid, onze hardheid, onze ellendigheid, onze hulpeloosheid, laat ons dan niet wanhopen, want dat heeft David ook gevoeld. Hij heeft gezegd, de benauwdheden van mijn hart, die hebben zich wijd uitgestrekt. Ik ben eenzaam en ik ben ellendig. Nou, wie was een man als David? Wie is een man als David? Die het gezegd heeft, ondanks al de weldaden die hij ontvangen heeft, ik ben eenzaam en ik ben ellendig. En toch zegt hij, mijn God, op u vertrouwt. O kinderen God, laat het u niet mismoedig maken, wanneer geen duisternis gaat. Geef dan direct niet alles gewoon. Die met zijn hand geschreven heeft, ik ben des Heren, die laat het staan, zegt Kolbrug. En die herroepen niet, die gekozen heeft voor God en voor zijn dienst. Al gaat het ook door een nacht, zo bang, zo dicht. Hij zal ons leiden naar het eeuwig licht. Hij zal het doen om zijn verbond wil. En als ik zeg om zijn verbond wil, dan zeg ik om Jezus wil. Want het verbond is vastgemaakt in het offer, in Jezus bloed. Kom dan, wie heeft lust den Heer te vreden, het Allerhoogste en het Eeuwig Goed, dan zal God zelf zijn leidsman wezen, leren hoe dat hij wandelen moet. Amen. Lieve heren, leer ons dat dan ook maar. Leer het ons elke dag weer opnieuw. Wij dwalen zo dikwijls van uw wegen weg. Wij weten ook met David dikwijls de weg niet. Wij voelen ons ook met David dikwijls zo ellendig en zo eenzaam. Maar gij zijt toch mijn God, op u betrouw ik. Heren, laat dat ook de sprake van ons hart zijn. Om zo bij u te mogen schuilen. Om steeds te letten op uw goddelijk verbond, waarvan toch wij ook het teken mogen dragen, heren. Net als David, waarin ge ons toch ook betekend en verzegeld hebt, dat we nooit te vergeefs zullen roepen, en dat ge ons niet zult laten staan in onze ellende en in onze armoede, maar indien we ons waarlijk tot u bekeren en lust hebben in uw wegen, en u vrezen, dat ge ons dan zult leiden naar uw raad en dan in uw heerlijkheid opnemen. Zegen uw woord, breng ons vanmiddag weer samen. Doe dit, niet omdat er enige verdienst in ons zijn, maar wil. Amen. De slotzang der gemeente is Psalm 81, 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het zweet mild en overvloedig. zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.